met elkaar samen zingen uit Psalm 25. En daarvan het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in Psalm 25 vers 6. Dan wil ik u volgen in gebed. Heere, op deze avond in de week komen wij hier bij elkaar. Wat een voorrecht dat u ons dat geeft. Dat wij in rust en vrede bijeen mogen komen. Om ook op deze avond te horen dingen die te maken hebben met u, met uw woord, met uw dag. Wilt u in ons midden zijn en wilt u geven dat wij een gezegende avond van u mogen ontvangen. Heere, het dienen van u met blijdschap, zou dat ook in ons leven gevonden worden? Zou u dat willen bewerken als wij daar nog vreemdelingen van zijn? Heere, gij hebt een arm met macht. Gij hebt met te spreken, het is er, te gebieden en het staat er. Zoudt u ook ons die rijkdom willen geven, dat wij u mogen kennen en dienen en verheugd in u mogen zijn. Want dan zal het ook in ons leven gelden wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Heere, wij belijden onze onwaardigheden, onze zonden, onze tekortkomingen. Wilt u uit genade dat wegnemen en het wegdoen in een zee van eeuwige vergetelheid? Sterk uw dienstknecht die vanavond de inleiding hier bij ons hoopt te houden. Geef hem alles wat nodig is. U kent ook hem. Vele jaren heeft hij al in uw wijngaard mogen dienen. En we mogen het weten, dat heeft hij ook met vreugde mogen doen. Met blijdschap in u. In u, Heren, naar waarde nooit genoeg te danken. Wees u dan in ons midden en schenkt u hem alles wat nodig is. Gedenk aan hen die hier graag hadden willen zijn, maar door wat voor omstandigheden dan hier niet konden komen. Wees met hen die met ons verbonden zijn en mee willen luisteren. Geef ook hen thuis een gezegende uren. Heere, doe gij dit alles alleen om uzelfs wil, om uw verbonds wil, om Jezus wil alleen. Amen. We willen het woord van de Heer openen en uit twee gedeelten een stukje lezen. Allereerst Psalm 100 en daarna Filippenzen 4. Dus eerst Psalm 100 en daarna Filippenzen 4, enkele versen daaruit. Dat zal ik zo nog wel even herhalen. Psalm 100. Een lofzang. Gij ganse aarde, juicht den Heere. Dient den Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofgezang, looft hem, prijst zijn naam. Want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid, en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. En dan gaan we naar Filippenzen 4, en daarvan lees ik de versen 4 tot en met 7. Filippenzen 4, de versen 4 tot en met 7. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus, tot zover. De Heere dienen met blijdschap. Ik denk dat toen u ook de titel van de lezing onder ogen kwam, dat u wel bepaalde gedachten ook daarbij gehad hebt. Hoe moet dat nou? Ik, een zondaar, de Heere dienen met blijdschap, kunnen wij dat uit onszelf? Beste mensen, broeders en zusters, ik denk soms wel eens als we zo bij de kerk staan of ergens anders thuis of op de straat en we zien broeders, zusters met elkaar in gesprek, dan denk ik wel eens, zouden die nu ook eens iets kunnen vertellen van de blijdschap in de Heere, het dienen van de Heere in blijdschap? Zijn wij niet zo makkelijk en vaak geneigd om als we zo bij elkaar staan of zitten, dat we klacht op klacht laten horen. Klacht over onszelf of over allerlei omstandigheden die ons te binnen schieten of die we meegemaakt hebben. Maar dat we iets zouden kunnen zeggen van de dankbaarheid en de blijdschap die er toch in Jezus Christus te vinden is. We hebben onlangs ook onze dankdag gevierd. En als we dan terugkijken, zo op de periode die voorbij gegaan is, wat voor een zegeningen heeft de Heere ons dan allemaal niet gegeven? Het is eigenlijk een snoer van zegeningen waarmee de Heere ons dag in dag uit heeft omringd. niet soms. En wat ontvangt de Heere daarvan terug? In mijn leven, in uw leven, kennen wij iets van die dankbaarheid om de Heere ook te dienen, want Hij is het zo waard. Iedere dag overlaat Hij ons met gunst bewijzen. Dominique Okker, ik geef u graag het woord en ik hoop dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Aan u het woord.
Hartelijk dank, broeder Baan. Heel fijn om vanavond u weer te ontmoeten hier op deze plaats. En we hopen dat wij inderdaad een gezegende avond mogen ontvangen. En bovenal ook iets van de blijdschap mogen kennen. Waar de Bijbel toch wel heel duidelijk ook over spreekt. Het is al gezegd dat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Voor die hoge, heilige, goede God. Wel. Wij hopen dus vanavond te spreken over de Heere dienen met blijdschap. Nietzsche, dat is een Duitse filosoof, die heeft eens gezegd, christenen zien we er veel te onverlost uit. Hij werd er in ieder geval niet door bewogen om ook een christen te worden. Kan de geloofsbeleving toch niet op een wat blijere manier? Moet de kerk zich in dit opzicht ook niet aanpassen? In deze tijd wil ze overleven. Moet het niet wat vrolijker? Dat zou toch drempelverlagend zijn? Allerlei experimenten worden inmiddels al gedaan. En ik las het in augustus in het RD dat er attracties moeten komen in Engelse kathedralen om nieuw publiek de kerk binnen te lokken. En dat hebben ze ook gedaan. Een knalrode kermisglijbaan met flikkerende lampjes in de kathedraal van Norwich. En ook in Nederland zijn er steeds meer experimenten, zoals er enkele jaren geleden al een theaterjeugddienst. Ik stond toen op Urk. En dat was in Emmeloord. Bomvolle kerk. Het ging over de schepping. Twee jonge mensen verkleed in Adams kostuum speelden Adam en Eva. En er was een heuse listig sprekende slang. Taalgebruik was hypermodern. Man en vrouw maakten ruzie zoals dat vandaag ook nogal eens gaat. En in hun omgang met God, die sprekend vanuit het duister werd ingevoerd, waren ze ongecompliceerd. Er werden zelfs koekjes rondgedeeld onder het motto dat een koekje erbij hoort in het paradijs. Nou, ik las dat zo in de krant en daar stond ook bij dat de meeste jongelui, die vonden dat cool. Nieuwe vormen van kerk zijn moeten worden aangemoedigd, vindt men. Kerkelijk pionieren, compleet met gliederkerken, dans en drama. Niet iedereen is daar gelukkig mee, dat begrijpt u. Immers, het doel heiligt niet alle middelen. Maar is het dienen van de Heere voor velen vaak niet meer een zaak van moeten dan van vreugde? We hebben zojuist gezongen uit Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? We zingen het wel. Maar beleven we dat ook zo? Dienen. De Heere dienen. Wat is dat eigenlijk, dienen? Zijn we niet een beetje afkerig geworden van het woord dienen? U weet, vroeger sprak men over knechten, dienstboden. Zelfs het woord dienaar, dat begint uit de tijd te raken. Ze heten medewerkers, en dat zegt wel wat. Het woord dienen, dat houdt in ondergeschikt willen zijn. Opdrachten uitvoeren van een ander. De wil en het bevel van een ander gehoorzamen. Degene die ik dien, heeft het voor het zeggen. En dat ligt ons niet. En toch is het een Bijbels woord, voluit. En de zaak is ook Bijbels. Spreek, Heere, uw knecht hoort. En wie zouden we dan dienen? De Heere, dat hebben we zojuist gelezen uit Psalm 100. Dien de Heere. En in Matthäus 4, daar zegt de Heer Jezus, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En dat is een verwijzing naar Deuteronomium 6, vers 13. En we worden daar hoofd voor hoofd worden wij daartoe opgeroepen. Dient de Heere met blijdschap. Dat is een meervoud. Niet een enkeling, maar ieder. Klein en groot, jong en oud. Niemand kan zich aan Gods bevel onttrekken. Het gaat om godsdienst. Wij denken bij godsdienst vaak aan een geloofsovertuiging, maar godsdienst heeft alles te maken ook met dienen. Een dienen van de Heere. En in Psalm 100, daar wordt in dat verband 7 keer zelfs een imperatief gebruikt, een gebiedende wijs. Blijkbaar hebben we het nodig om ertoe te worden aangespoord. Wij doen het niet uit onszelf, de Heere dienen. Dat is nou juist onze ellende. Als God het niet zou gebieden, het is een gebiedende wijs, 7 keer komt dat voor in dit gedeelte, dan zouden we hem nooit dienen. Hem nooit eren. Nooit verschijnen voor zijn aangezicht. Kom voor zijn aangezicht. Dan zouden we hem nooit loven en prijzen. Zo ver zijn wij van de Heere afgedwaald, dat hij ons er zelfs dringend toe moet oproepen. Nou, als er één woord is waarin samengevat kan worden wat de Heere van ons vraagt, dan is dat wel dat woord dienen. En de Heere dienen, dat is geen schande, maar dat is een eer. Het zijn geen slappe, kruiperige mensen die de Heere dienen. In de dagen van de vervolging hebben ze dat wel bewezen. Hoe krachtig stonden ze niet tegenover kerkelijke en wereldlijke overheden. Maar ze bogen hun knieën voor de Heere. Wat wilt u dat ik doen zal? Want zijn wil en wet is heilig en goed. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob's zaad, een wet om naar te leven. En u weet dat er staat in Prediker 12, vreest God, houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En om nog even terug te komen op Psalm 100, daar staan 3 redenen waarom we God zouden dienen. Weet dat de Heere God is. Hij alleen. De God van de Bijbel is de ware God. Afgoden zijn niets. En dat zijn ook geen andere namen voor dezelfde God. Je kunt niet zeggen Allah, dat is hetzelfde als de Heere. Jaweh. Dan zijn er ook andere wetten. Dogmatiek en ethiek hebben alles met elkaar te maken. Professor van Vlastuin, die zei onlangs nog op een symposium over, dat heette kerkmuren. Een dubbele punt, zegen of vloek. Hij zei op dat symposium, zeg mij hoe je over het huwelijk denkt en ik zal zeggen hoe je over God denkt. En hij noemde terecht het huwelijk een onopgeefbaar leerstuk van de kerk. Weet dat de Heere God is. Jaweh, de verbondsgod. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Zo wou hij met geen volken handelen. Buiten Christus. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus een ontfermend God en Vader. En dat moet nu juist ook een prikkel zijn om hem te dienen. En daarom staat er ook in Psalm 100. Weet dat de Heere God is. Dat veronderstelt inderdaad kennis. Maar daar gaat het niet in op. Met verstandskennis. Bevindelijk. Het ondervinden. Door geest en woord. Weet dat de Heere God is. Dat is die eerste reden. De tweede reden die genoemd wordt. Hij heeft ons gemaakt. Nou, dat moeten we ons goed realiseren in deze tijd waarin zoveel gesproken wordt over genetische manipulatie. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Wij denken dat wij mensen kunnen gaan maken en op zijn best kunnen maken. Hij heeft ons gemaakt. De zonde van het heidendom, van de mens van nature, is het schepsel eren en dienen boven de schepper die te prijzen is tot in alle eeuwigheid, staat er in Romeinen 1. Ik kom uit handen van God. Wij zouden er niet zijn als hij ons niet geschapen had. En hij heeft ons goed geschapen, zeer goed. Maar keer er niets aan. Het is onze schuld dat wij misvormd zijn door 1000 zonden. En hij heeft ons gemaakt. Nou, we brengen een kunstenaar hulde. Zouden we dan deze grote schepper van alle dingen geen hulde brengen? De Heere dienen. Hij heeft recht op ons leven. Gedenk aan uw schepper, staat er in Prediker 12. Dat betekent niet denken aan, dat je zijn gedachten aanwijdt. Nee, maar gedenken, dat is met hem rekening houden. In je vriendschap, in je liefde, in je werk, in je studie, in je vrije tijd. Bij het maken van plannen en het hebben van idealen. En hij is niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder. De God des heils wil mij ten herder wezen. Zijn volk, zegt deze psalm, de schapen zijn er weide. Is dat geen wonder? Om te mogen leven op zijn weide, zijn woord. En wat zijn schapen? De Heer heeft het zelf gezegd. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. De Heere dienen, dat is je door zijn hand laten leiden. En dan die derde reden die genoemd wordt. De Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Hoe goed is het onze God te prijzen, want de Heere is goed. Zo goed en zo mild dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven tot een verzoening. De man van smarten. Hij heeft de oorzaak van onze honger en kommer de zonde weggenomen. Om vreugde te geven voor treurigheid. Eeuwige blijdschap zal er op het hoofd zijn van alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Het dienen van de Heere, dat komt al heel bijzonder naar voren in de kerkdienst. Komt voor zijn aanschijn, staat er ook in Psalm 100. Naderen voor Gods heilig aangezicht. Dat is eigenlijk het bijzondere ook van het dienen van de Heere. Wij zien er tegenop om naar iemand te gaan van veel aanzien. En wat zegt die grote, heilige, goede God nu? Komt voor zijn aanschijn. Hoe heilig en hoe groot en heerlijk die koning ook is. Het is een aansporing, een bevel. Wij komen in de kerk niet in eerste plaats voor elkaar, om elkaar te zien, maar om de koning te zien in zijn schoonheid. En om zijn stem te horen. Ontzaglijk voorrecht. De kerk is de plaats waar God met zijn volk wil samenkomen. Tegenwoordig is, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En daar laat hij zijn heilstem horen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Komt, nadert voor zijn aangezicht. God heeft een aangezicht in de Heer Jezus Christus. En hij zoekt contact. Hij zoekt ontmoeting met zulke mensen. Als wij zijn, is het geen wonder. Is er geen reden om die goede God te dienen, dat hij nog met ons te doen wil hebben, te maken wil hebben, zijn heilstem wil laten horen. Maar de zondag, dat is geen geïsoleerd iets in het leven. De dienst in de kerk, dat is een, zou je kunnen zeggen, een concentratie van de dienst in heel het leven. Dat omvat heel het leven. Het is het startpunt eigenlijk, die kerkdienst, voor heel de week. Zondags word je voor de andere dagen toegerust. Het licht van Gods woord valt erover. En daar wordt ons ook voorgehouden. Niet alleen dat de Heere gediend wil worden, maar ook hoe hij gediend wil worden. Dus de Heere dienen. In de kerkdienst, maar ook in het bredere leven. God dienen, maar ook elkaar. U weet dat in de catechismus zondag 21 wordt gesproken over de gemeenschap der heiligen. En dan staat er als verklaring, dat betekent, elk moet zich schuldig weten zijn gave tot nut en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Niemand is alleen op de wereld. Een mens is geschapen in relatie. Je bent in een gezin geboren. Op allerlei manieren kom je ook met anderen in aanraking, op school en op een cursus, ook op zo'n cursus zoals wij hier samen zijn. En in je dagelijks werk, noem maar op. En zo ook in de kerk. Je kunt niet aan alles meedoen wat er in de gemeente gebeurt. Hoeft ook niet. De een heeft weer gaven hiervoor en de ander weer daarvoor. En belangstelling speelt ook een rol natuurlijk. Je kunt niet alles, maar je mag je niet aan alles onttrekken. aan elke vorm van dienen in de gemeente. Want dan breek je eigenlijk de gemeenschap waarin we door de Here zelf zijn geplaatst. Dan doe je zelf schade aan en besteden we onze gaven niet ten nutte en ter zaligheid van de anderen, zoals de catechismus dat terecht zegt. Wij worden ook opgeroepen om de dienst van God door de week te vervullen. Niet alleen in de kerkdienst. Het dienen van de Here dus op alle terreinen van het leven. Op zondag mag de accu, om het zomaar te zeggen, gevuld worden. Dominee Abma, de bekende dominee Abma, zeg maar, HG van de SGP, in de tijd was hij dus fractievoorzitter van de SGP in de Kamer, maar die kon puntig de dingen zeggen, maar hij zegt, Psalm 100 is vol kernenergie. Hoe zullen we dan de Here dienen? Dien de Here met blijdschap. En dat woord blijdschap, dat komt in de Bijbel heel vaak voor, in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Blijdschap, zich verblijden, en aanverwante woorden als vreugde, zich verheugen, vrolijkheid, vele honderden keren. En dat moeten we niet verdacht vinden, dus. Paulus die noemt in Galaten 5 blijdschap vrucht van de geest. En vaak lezen we dat het vervuld zijn met de Heilige Geest ook betekent vervuld zijn met blijdschap. Was het niet zo dat op de velden van Efrata het werd gehoord? Ik verkondig u grote blijdschap. Dat zei Gabriel toch? En Maria zong, mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En die blijdschap die hangt dus samen met de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. We lazen Filippenzen 4. Wat staat daar? Verblijd u in de Heere. Te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u, nog een keer. En zelfs in de boetepsalmen, psalm 32, verblijd u in de Heere, en verheugt u gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. De eerste christenen, daarvan staat ze aten samen met verheuging, met blijdschap dus. Handelingen 2. En toen de apostelen gevangen genomen werden en gegeeseld waren, gingen ze heen. En dan staat er verblijd zijnde dat zij waardig geacht waren geweest om voor zijn naam smaadheid te lijden. De kamerling die reisde zijn weg met blijdschap vanwege het lam. Hij werd onderwezen vanuit Jesaja 53. Paulus zegt in Romeinen 15, de God nu van de hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven. Dus... het is een voluit Bijbelse zaak. De Here dienen met blijdschap. En dat is geen gedwongen dienst, maar dat is een vreugdevolle dienst, die dienst van de Here. Zo was het niet bij die oudste zoon. Hij diende wel. Oh ja, hij zei het. Weet wel, die oudste zoon uit die gelijkenis. Ik dien u nu zoveel jaren al. Wat deed hij dan? Werken, werken en nog eens een keer werken. Nou, dat is op zichzelf. Goed, voorbeeldig zelfs. De buren zullen best gezegd hebben, nou geweldig toch dat die tenminste die jongen ook heeft. Die andere, dat is zo'n losbol. Dat is heel anders deze. Die andere was maar een pretmaker. Maar deze, zeldzaam figuur, hij deed onberispelijk zijn werk. Maar, als je goed leest, dan zie je, hij beleeft die verhouding tussen zijn vader en zichzelf als tussen een werkgever en een werknemer. Als loondienst. Hij spreekt als een huurling. Hij meent recht te hebben op een bokje. Hij zette zijn eigen diensten om in verdiensten. Weet u wat de jongen miste? Hij miste één ding. De liefde. Ik dien u nu al zoveel jaren. Je hoort als het ware hoe zwaar die jaren hem gevallen zijn. Die dienst hem gevallen is. Ja, en dan gaat de tijd zo langzaam, dan duurt de kerkdienst zo lang, dan is het geen liefdedienst. Zoals die dichter ervan zingt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Hij kwam zelfs met grievende verwijten. Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nog nooit uw gebod overtreden en gij hebt nog nooit mij een bokje gegeven opdat ik met u, nee, met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Voelt u wel? Hij kwam er niet toe om te zeggen, bij alles wat ik doe, ben ik maar een onnutte dienstknecht. Anders niet. In de omgang met de Heere mag de vreugde niet ontbreken. En daar hoort zelfs het loflied bij. Dat zie je ook in Psalm 100. Gij ganse aarde, juich de Heere, ga tot zijn poorten in met lof, in zijn voorhoven met lofgezang, prijst zijn naam. Zou dat volk niet zingen? Zou het niet zingen van de wegen van de Heere? Het is ondenkbaar toch dat het zwijgt. In Jesaja 43 staat dat de Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Ja, maar misschien zegt u, ja, maar je kunt toch niet blij zijn op bevel? Is dienen van, met blijdschap niet iets van gevoel, van stemming? Is het niet afhankelijk van de omstandigheden? Moeten de omstandigheden er niet naar zijn? Hoe kan ik nou blij zijn als ik verdriet heb? Als ik het zo moeilijk heb? Nee, het is niet afhankelijk van de omstandigheden. En dan wijs ik even weer naar Filippenzen 4, want daar staat, verblijd u in de Heere te allen tijd. In voorspoed en in tegenspoed dus, thuis en in het ziekenhuis. In het arbeidsproces en ook als je op het ziekbed ligt. En ook in eenzaamheid. Paulus zegt zelfs, als droevig zijnde, doch altijd blijde. 2 Korinthe 6. Blijdschap in de Heere, dat hangt niet af van mensen en ook niet van dominees. Want die moorman, die reisde zijn weg met blijdschap, want God was aan zijn zij. De dichter van Psalm 119 zegt, ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen dan over alle rijkdom. En die blijdschap, die kan zelfs groeien tegen de verdrukking in. Paulus en Silas, die zongen goden lofzangen in de nacht. Dat lagen ze in die diepste kelder, kerker, gegezeld. Midden in de nacht, op het dieptepunt. Zeker, er is ook gemaakte blijdschap. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is de lol, de pret van de wereld. Als het geld op is, ach, dan spat de zeebel uit elkaar. Denk maar aan die verloren zoon. Echte blijdschap, ja, dat is schaars. Wat schaars is, dat gaat men namaken. Denk maar aan LSD en verdovende middelen om in een andere wereld te komen. Je mag vreugde kennen in je leven. Zeker, dat geeft de Bijbel ook duidelijk aan. Maar niet alle vreugde is geoorloofd. Er zijn dingen waaraan je denkt vreugde te kunnen beleven, maar die je toch moet nalaten. Het gaat om een dienen van de Heere. Dat bepaalt namelijk de inhoud van de vreugde. Je ziet dat ook in de gelijkenis van de zaaier, Matteüs 13. Daar wordt gesproken over wat de Dordtse leerregels dan in 3:4, paragraaf 9 zeggen. Daar wordt die gelijkenis ook aangehaald over een kortstondige vreugde. Kortstondige blijdschap. Dat is waar het zaad valt op steenachtige plaatsen. Mensen die het woord terstond met vreugde ontvangen, laaiend enthousiast, ijverig in de dienst van Gods koninkrijk, maar voor een tijd, als de verdrukking, als de vervolging komt, dan worden ze terstond, staat er, geërgerd. O zeker, als tegenspoed en kruis komt, kent ook het echte geloof zijn strijd en aanvechting, en soms zo hevig, dat zelfs de oprecht gelovige tot het vervloeken van zijn geboortedag kan komen. En toch, gelouterd, komt het weer tevoorschijn, als we de Heer hebben liefgekregen. Die geen wortel hebben in zichzelf, of die geen wortel hebben, die laten het afweten. Soms voorgoed. Ze hadden zich God zo anders voorgesteld. Blijdschap, dat is misschien wel een schaars goed onder ons, maar laten we het niet zonder meer stimuleren en kunstmatig opwekken, want we moeten namelijk niet bouwen zonder fundament. De echte blijdschap, die heeft een grond. Die komt ergens uit op. Denk aan die drie redenen die ik zojuist noemde uit Psalm 100. weten dat de Heere God is. Hij alleen, Hij heeft ons gemaakt. De grote schepper van alle dingen die gans gedrag van de stervelingen ziet en die weet ook wat nodig is. In uw leven, in mijn leven. Groter dan de helper is de nood niet. Die God die wegen weet te vinden waar langs mijn voet kan gaan, ook in moeilijke tijden. En gewilliger dan Hij is niemand. Die grote herder van de schapen, die zijn leven gegeven heeft voor de schapen. En die de lammeren in zijn armen vergadert en de zogende zachtjes leidt. En Hij is zo goed. Zijn goedheid, zingen we, gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Hoe goed is het onze God te prijzen? Ik kan op hem aan, ook als de dood mij overvalt. Niemand zal die blijdschap van u nemen, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Kan dat geen bemoediging zijn, ook in deze tijd? Als je denkt aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Zouden we die God niet dienen? Bidden om zijn hulp, om zijn bijstand, om zijn genade, ook voor ons nageslacht. De Heere dienen ook in het stichten van een gezin. Want, het wordt ook vandaag wel eens gehoord, ja, hoe kun je nou een gezin in deze tijd opvoeden? Kun je maar niet beter ongetrouwd blijven? Dient de Heere met blijdschap. Hij weet wat goed is. Hij weet wegen te vinden. Kern is dus de goedheid van God voor schuldige zondaren. De trouw van de Heere aan zijn verbond. In Psalm 136, daar klinkt wel 26 keer dat refrein, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. Met blijdschap de Heere dienen, dat is een kwestie van bekering. Omkeer. Want u weet, de waarachtige bekering bestaat niet alleen uit een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben, maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar zijn wet te lezen, leven. Zo lezen we dat in de Catechismus zondag 33. Als het volk dat weer terug is uit de ballingschap en de muren van Jeruzalem herbouwd zijn, als het volk na de voorlezing van de wet van de Heere door Ezra ontdekt hoe ontrouw en ongehoorzaam ze zijn geweest, dan wenen ze, dan rouwklagen ze. Maar, dat is heel opmerkelijk, dan roepen Nehemia en Ezra hen toe dat ze niet verdrietig moeten zijn, maar blij. Nou, oppervlakkig gezien zou je zeggen, ze zouden juist het moeten waarderen. Droefheid over de zonde, dat hoort er toch bij? Zalig zijn die treuren, staat er toch? Heeft de Heer Jezus toch zelf gezegd? Ja, dat hoort erbij. Maar er is meer. Want zij zullen vertroost worden. En daarom zeggen ook Ezra en Nehemia, zo bedroeft u niet, want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. Staat in Nehemia 8 vers 11. Nehemia, die wil de breuk niet op het licht helen. Oh nee, het bewenen van de zonde, dat is noodzakelijk. Maar het is geen doel in zichzelf. Zondekennis moet juist uitdrijven naar de Heer Jezus Christus. Droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering, staat er toch tot zaligheid. Het volk wordt erop gewezen dat ze met die schuld en met die droefheid mogen wegschuilen bij de Heere, achter het bloed van het lam, in de vreugde van hem, want daar heeft de Heere lust in. De bron van vreugd, vreugde over zijn heil. Er is blijdschap in de hemel, staat er toch, over één zondaar die zich bekeert. Dat mag nou de sterkte en de toevlucht zijn. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Laten we dus niet iedere soort blijdschap voor verdacht houden. Het is een Bijbels gegeven, maar er staat in de brief aan de Filippenzen niet zonder meer verblijd u, maar verblijd u in de Heere. Het moet een blijdschap van het geloof zijn. Die blijdschap die uit het geloof in de Heer Jezus Christus opbloeit, openbloeit ook, vrucht dus van de geloofsband met Christus. En naarmate het geloof zwak of sterk is, naar die mate is er blijdschap. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. zingen we. Ja, zo is het ook. Toenemen. Soms mag 's Heren huis van vreugde druisen. Dat wordt in de weg van de middelen gewerkt door de Heren en versterkt. Net als het geloof. Nee, die blijdschap dient de Heren met blijdschap. Die blijdschap is niet altijd zo uitbundig. Het is niet een opgeschroefde halleluja-stemming, om het zomaar te zeggen. Het kan ook een stille vreugde zijn. Een onuitsprekelijke vreugde. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor uw kniel klein ben voor de Heren. En die blijdschap die is niet altijd zo sterk. Waarom niet? Omdat er steeds zoveel zonde weer tussenkomt in het leven van Gods kinderen. Afwijking. Dat de Heere zijn aangezicht moet verbergen. David die zegt niet voor niets: Heere, geef mij weder, opnieuw dus, de vreugde van uw heil. Dan is hij het kwijt. Een kind van God moet vaak door zulke diepe dalen om te leren. Die roemen in de Heere. Het Griekse woord voor blijdschap is heel nauw verwant met genade. Chara is in het Grieks blijdschap en charis is genade. Beide woorden die gaan terug op dezelfde stam. Blijdschap en genade ontspringen dus aan dezelfde bron. Er is blijdschap als we achter alles de genade van de Heere zien. Ik denk aan dat blinde meisje. Ondanks haar kruis kon ze blij zijn. Was blind. Toch kon ze blij zijn. Weet wat ze zei? Het is net als bij een vader die zijn kind wel eens de hand op de ogen legt en die dan even later die hand wegtrekt om de een of andere verrassing te laten zien. En ze zegt: zo heeft God zijn hand op mijn ogen gelegd. En als hij die straks weghaalt, dan zal ik het mooiste zien wat een mens te zien kan krijgen. Dan zal ik zomaar recht in de ogen van God kijken, van de Heer Jezus Christus. Heerlijk, heerlijk toch, om zo de Heere te mogen dienen, ook onder het kruis. Dat is nou wat het doopformulier zegt, je kruis vrolijk, met vreugde, dragen. Verblijd u in de Heere, te allen tijd. Nee, dat betekent niet dat er geen verdriet mag zijn of dat er geen ellende ons kan overkomen, maar het betekent dat de blijdschap in de Heere altijd meer is dan ons verdriet. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil. Als we nooit blij kunnen zijn, dan ontbreekt er iets in ons geloofsleven. Of het ontbreekt helemaal. Christus wil dat onze blijdschap vervuld wordt, zegt hij tegen zijn discipelen. Dat ze volkomen wordt. Dat ze heel ons bestaan vervult. Nee, er is geen reden tot blijdschap als we om ons heen kijken en ook niet als we op onszelf zien. Maar alleen op Christus. Dan is er alle reden toe. Zo kende David diepe vreugde in zijn hart. Hoewel dat de achtergrond van die psalm 4, dat is die opstand ook van Absalom. En dan zegt hij: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde dat koren en most overvloedig zijn. Vreugde over een rijke oost is er niet mee te vergelijken. Nou, u kent het voorbeeld van Habakuk. Hij verblijde zich ondanks lege stallen en kale vijgenbomen. Hij verblijde zich nochtans in de Heere. Hij weet Gods genade te waarderen boven alles. Ik noem nog even Jozua. Jozua, opvolger van Mozes. Die roept het volk op tot een keus. En hij maakt zijn keus bekend. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Nou, dat staat voor hem muurvast. Desnoods zal hij alleen staan met zijn huis. Zo is het geloof. Ja, dat kan alleen staan als het moet. Tegen de stroom ingaan. De dienst van de Heere had de liefde van zijn hart, van deze Jozua, al heel jong, weten we. En wat zegt het volk dan? Wij zullen ook de Heere dienen, want Hij is onze God. En zegt Jozua dan: o mensen, wat ben ik blij. Nee, dan zegt hij: u zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een naijvere God. Twijfelt hij dan aan het goede voornemen van die mensen? Nee, Maar hoeveel goede voornemens zijn er al als rook voor de wind verdwenen in het uur van de verzoeking. Hij wil hen de ernst van hun belofte op het hart binden, om hen te laten voelen dat het niet genoeg is om onder de indruk te zijn van het moment. Want zo kan het soms zijn, hè. Bij het doen van belijdenis, als je trouwt, dus met de huwelijksdienst, of als je kinderen gedoopt worden, onder de indruk van dat moment bepaalde beloften doen. Denk eens aan Naomi. Die stelde Orpa en Rut ook voor de keus toen ze op de grens stonden. Gaan jullie niet terug naar Moab? De Heer Jezus heeft zijn discipelen ook voor de keus gesteld. Wilt u ook niet heen gaan? Als Jozua zegt, u zult de Heere niet kunnen dienen, dan bedoelt hij, dat kun je niet in eigen kracht. En het is tegelijkertijd een waarschuwing. De Heere is heilig, hij kan de zonde niet zien. Dan zal hij u tegenkomen. Aan het dienen van de Heere zit wel wat vast. Daar kan niet alles er meer mee door. De consequentie is dat de vreemde goden moeten worden weggedaan. Weg met de verkeerde lectuur, verkeerde muziek, verkeerde verhoudingen. Weg met die haat, die wrok in je hart, die nijd. Weet wat je belooft. Dient de Heere. Niet jezelf, niet de afgoden van deze tijd. Hem dienen met een volkomen hart. Breken met de zonde, de wereld. Wie zal het kunnen? De goede keus, die kan alleen maar gedaan worden onder biddend opzien tot de Heere. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. In het doopformulier zie je ook heel duidelijk dat er om gebeden wordt. Het staat in het gebed dat ze dan bidden voor dat kind en de kinderen van de gemeente, dat ze hun kruis vrolijk, dus met blijdschap, mogen dragen. Dus niet opstandig. De Heere is bij machte om tot zijn dienst te bekwamen. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden zijn. Moedeloze, krachteloze strijders maakt hij bekwaam. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten, ziende op die overste leidsman en de voleinder van het geloof, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Niet alleen zijn leven, maar ook zijn dood was dienst aan zondaren. Het was zijn spijs de wil van de Vader te doen. Want hij had hier lief. Hij hem diende hij ook, maar hij kwam ook hier om te dienen. Om zondige mensen te kunnen verlossen en vrij te kunnen kopen. En zo een verzoening te zijn voor de zonde. Hem dienen, dat is geen prestatie, maar dat is gratie. In afhankelijkheid van hem, wiens genade genoeg is. In hem ligt de bron van alle ware dienst. Ware godsdienst. Waarin bestaat die? De wil van God doen. Uw wil geschieden, heeft de Heer ons geleerd in het volmaakte gebed. Uw wil geschieden. Dus dienen. En met blijdschap. In de catechismus, dan wordt dat verklaard, dan is dat een gebed, hè, als het gaat om uw wil geschieden. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat zo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mag bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Niet alzuchtend, want zijn last is licht. Het omspant heel het leven. De Heere, uw God, zult gij aanbidden, hem alleen dienen. Hij heeft recht op ons hart, op onze gaven en krachten. Hem liefhebben, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met alle kracht. En dat heeft consequenties, tot in de eredienst toe. Geen eigenwillige godsdienst, maar genormeerd. Weet dat de Heere God is. Zeker, bepaalde geloofsuitingen zijn cultureel bepaald. Dominee C.G. Vreugdenheel, predikant in de gereformeerde gemeente, die plaatst in het boekje wat hij geschreven heeft, dat is Bevinding, een aantal verschillende manieren van geloofsbeleving naast elkaar. Hij noemt een keurig geklede heer uit Staphorst, die geniet van het orgelspel en de psalmen meezingt, die uit volle borst worden gezongen door de gemeente. Tranen vullen zijn ogen van ontroering, als ze gekomen zijn bij die regel. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En zijn hele hart doet mee. Zo kent hij God en zo gelooft hij. In een bouwvallig onderkomen op Iranjaya, daar zingt een Papua, uit volle borst in zijn moedertaal, over de wonderen van de Heer Jezus, terwijl hij roffelt op zijn pauk om het ritme er goed in te houden. En de vreugde van de opwinding staan op zijn gezicht te lezen. In Amerika zingt een neger bij zijn gitaar. Zijn ogen beginnen te glanzen als hij een ontroerende negro spiritual ten gehoor brengt. In Schotland zingt een Schot die principieel tegen het orgel is en zijn doedelzak gebruikt bij het zingen. Een Zwitser die speelt hoog in de Alpenweide op een stille avond met zijn alpenhoorn. Blijf bij mij, Heer. Een Rus in Siberië die zingt bij zijn trekharmonica een geestelijk lied. Kijk, dat geeft wel een zekere relativering. Maar laten we oppassen dus voor nadoen, voor imiteren, voor experimenteren. Daar is de dienst van de Heere te heilig voor. De Heere dienen met blijdschap, dat is geen kwestie van nadoen, maar van navolging. Navolging van Hem, die onder ons was, als één die diende. Hem dienen. Stichtelijk, opbouwend, niet gewild, profaan, maar met eerbied. U weet, Hij reinigde de tempel. Het was een roverschool geworden, dat huis van gebed. En daarom, het geldt ook voor vandaag, geen ritualisering. En laten we van de kerk geen pretpark maken. De Heere dienen met blijdschap. Niet met een reclameglimlach, maar diep in je ziel blijdschap hebben om de genade van God in de Heer Jezus Christus, die Hij nog steeds schenken wil aan ieder die tot Hem de toevlucht neemt. Dat alleen is reden tot ware blijdschap. De kernenergie om te dienen. Al blijft dat hier in het leven van Gods kinderen met vallen en opstaan gaan. Maar je hoort die dichter ook zingen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Ga mij met uw heiligt voor. Heer Jezus heeft gezegd, verblijd u daarover. Dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. Zoals deze Heer hebben liefgekregen. Verblijd u daarover. Wat is dat voor uitzicht schoon. Want dat betekent dat je hem dan straks volmaakt mag dienen. Zonder zonde. Zonder allerlei moeite en zorgen. Staat in Openbaring 7. Ze dienen hem dag en nacht. In zijn tempel. Dank u. Ik stel voor dat we nog zingen. Psalm 100, of nee, ja, Psalm 100, vers 1 en 4. Dus Psalm 100, ja, aarde juicht al om de Heer, dient God met blijdschap, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Nou, fijn dat u hier weer bent. De deur is inmiddels ook alweer gesloten. En ik vroeg aan de dominee. Ik zeg, u hebt vast wel een heel stapeltje met vragen al gehad. Ik zeg, dan heb je een beetje kunnen voorbereiden. En toen keek ik toch een klein beetje somber. Hij zegt, ik heb niks gehad. Nou, dat kan dat twee dingen zijn natuurlijk. Of het was allemaal zo duidelijk. Die zegt, ja, wat moet ik daar nog verder aan toevoegen? Of u zegt, nou, ik heb graag dat als die hier staat, dat ik even mijn vinger opsteek en dat dan de vraag persoonlijk even stel. Nou, dat zal wel wel zijn hoor, dat laatste, dat vermoed ik wel. Dus dominee, komt u gerust even hier staan en vol verrassingen kunt u misschien nog komen te staan, wie weet.
Ja, het eerste schaap dat over de dam komt. Ja.
Dominee, u haalde aan het boek van dominee Vreugdenhout.
Ja.
Ik vond dat kwam wel naar me toe eigenlijk, omdat onze dochter woont in Amerika. En daar hopen we binnenkort naartoe te gaan. Maar we gaan er eigenlijk niet meer naar kerk. Omdat naar onze mening, er is blijdschap. En de mensen die je dan spreekt, die zijn ook heel serieus. Maar het is alles zo anders. En het komt voor ons eigenlijk dan heel oneerbiedig over. He, als daarin, die haalde net aan, het boek van dominee Vreugdenhout en gitaar. En een dubbele zak en een trekharmonica en een soort, hoe heet het, oerwoud trommel. Maar ja, wij zijn een vorige moment. En dat komt dan eigenlijk een beetje voor ons komt het eigenlijk heel oneerbiedig over. En dat moet jij er dan in thuis. En dan ga je er eigenlijk ook liever niet naartoe. Wat natuurlijk onze dochter.
En uw vraag is dan?
Nou, dan vraag je wel over. Je zou kunnen zeggen, want het straalt wel blijdschap uit. Mm. Maar ik kan het niet, we kunnen het niet pakken.
Nee. Of niet plaatsen. Dat is ook moeilijk. En daar zie je toch ook wel weer een stukje verschil in cultuur in. Hè? U had net over het orgel. Wij vinden dat prachtig. Maar ja, Schotten die vinden het vreselijk. Dus ik bedoel, daarin zie je toch ook wel weer dat er verschil is in cultuur. En binnen bepaalde grenzen mag dat ook. Geloofsuitingen. Daarom heb ik die verschillende cultuuruitingen, als het gaat om de geloofsbeleving, het uiten daarvan althans. Want als je de Heere lief krijgt, dan leer je natuurlijk wel hetzelfde kennen. Hè? Als het goed is, leer je hetzelfde kennen. Dat is ellende, verlossing, dankbaarheid. En ook in het leven met de Heere, de verborgen omgang met de Heere. Dat is niet verschillend, maar hoe het zich uit, daar kan wel verschil in zitten. En dat hangt, kijk, wij zijn geen Oosterlingen, maar Westelingen. En bij Oosterlingen gaat dat toch iets anders dan bij ons. En dat betekent, hoeft niet te betekenen dat dat minder gemeend is of dat het oneerbiedig is. Zo kan het wel bij ons overkomen. Wat ik wel heb willen zeggen, twee dingen. Aan de ene kant een zekere relativering, dat op sommige andere continenten of bij volken het op een andere wijze geuit wordt. Daar moeten we ook begrip voor hebben, mogen we ook begrip voor hebben. Al kun je daar zelf, je staat er vreemd tegenover. Maar als je met die mensen spreekt en je merkt dan dat ze dicht bij de Heere leven, dan kun je ook meer verdragen. En aan de andere kant moeten we er ook voor oppassen dat we niet in onze eigen kerkdiensten dingen gaan introduceren die de gemeente ook vervreemden uiteindelijk van de kerkdienst. En dat gebeurt, ik heb daar een paar voorbeelden van genoemd, dat gebeurt in onze tijd. En daar kun je wel bezwaar tegen hebben. Kijk, een gitaar, ja, ik hou ook veel meer van een orgel, maar een gitaar op zich is natuurlijk niet zondig. Hè? Dus we moeten wel begrip hebben voor een bepaalde relativering, maar tegelijkertijd ook oppassen dat we onze kerkdiensten niet laten gebruiken om te experimenteren. Het is vanuit de reformatie toch heel duidelijk naar voren gekomen, het voornaamste in de kerkdienst is en blijft het woord dat doorgegeven wordt. En we leven in beeldcultuur, maar we moeten wel oppassen dat we in de kerk dat niet zomaar gaan introduceren. Want daarmee verlies je ook heel veel. Dus dat is eigenlijk wat ik erop zou willen antwoorden. Ik weet niet hoe lang u dan bij uw dochter bent. Het zou goed zijn, denk ik. Ik kan me voorstellen dat het wat vervreemding wekt. Maar het kan ook goed zijn om er toch eens bij te zijn en er eventueel over te kunnen spreken. En ik neem aan dat u uw dochter beter kent. Hè? Dus dan kun je over die dingen toch soms ook wel spreken. Daar kan zij ook de winst mee doen. Dat u vanuit uw achtergrond toch ook wel weer bepaalde dingen dan aanwijst. Als het maar in liefde gebeurt. En dat we de hoofdzaken in de gaten houden. Is dat zo voldoende? Zijn er nog andere vragen? Ja. Ja, die zijn er. Er zijn ook anderen hoor. Ik moet echt zeggen, jongeren, ik maak ook jongeren mee die echt, ja, waarvan je zegt, ze leven met de Heren. Hè? Ze kennen de verborgen omgang met de Heren en die zich ook niet laten meeslepen met allerlei dingen die maar vernieuwend moeten werken en die het dan uiteindelijk moeten doen. Want daar moeten we wel voor oppassen. Aan de andere kant kun je het ook begrijpen dat jongeren, ja, soms heen en weer geslingerd worden. Ze maken het mee, hè, in deze tijd en in kerken, dat het allemaal zo moet kunnen op deze manier. Ik las vandaag nog, ik kreeg daar een mailtje over, dat bijvoorbeeld, dan hebben ze het over kliederkerken en zo, dat in de PKN op het ogenblik het meest grote missionaire project is wat groeit, dat die kerken waar dan zeg maar allerlei wereldse muziek ook gebruikt wordt binnen de kerkdienst, dat groeit. En dat kan. Ja, want dat is een evangelie naar de mens. Dus dat doet het wel, maar het houdt het niet. En dat blijkt ook elke keer weer, want elke keer moeten er weer andere vormen en andere dingen bijgehaald worden. Als wij niet blijven bij het duidelijke, zuivere woord van de Heer, en dat hoeft niet somber te zijn, want dat heb ik ook willen aangeven, het zijn twee kanten. Hè? Dat hoort ook bij de waarachtige bekering. Hè? Een mishaag aan jezelf hebben, en tegelijkertijd ook die blijdschap in de Heer, want dat wil de Heer schenken. En dan moeten we ons allemaal inderdaad op onderzoeken. Ja, dien ik de Heer met blijdschap, krijgt hij wat die waard is. En dan moeten we het allemaal zeggen. Nee, dan zit het wel onder de maat. Is het waar of niet? Ook nou, als we zien wat de Heer wil geven. Hè? Uit zijn volheid. Hè? Genade voor genade. Dus ik ben huiverig voor die dingen. Heel duidelijk. En ik merk toch bij jongeren. Zeker, die gaan er soms in mee. Maar als je er toch mee spreekt. En je moet ze proberen vast te houden. Maar niet op een verkeerde manier. Maar wel op een eerlijke manier erover spreken en proberen toch tot de kern te komen. En dan, ja, het zal niet altijd goed gaan. Nee. Ja. Zijn er nog, dat was, ja. Is dat juist, vraagt u, dat je bij Gods kinderen minder die blijdschap tegenkomt? Ik denk dat een oorzaak ook kan zijn als te weinig ruimte wordt gezien in de Heer, dat we te veel op onszelf zien en op onszelf gewezen worden. Dat is goed, dat moet ook. He, onderzoek jezelf nou, ja, zeer nauw. Maar dat kan ook te veel zijn. En dan heeft dat toch tot gevolg dat we inzinken, dat we depressief worden zelfs. Hè? En dat het eigenlijk niet mag, dat het eigenlijk wat verdacht is als je blij bent in de Heer. Maar die blijdschap, dat heb ik ook willen aangeven, dat hoeft niet altijd uit te komen in uitbundigheid. Maar die stille blijdschap, hè? Wat Heer, wat bent u goed, hè? Dat u me nog verdraagt en dat u me opnieuw vergeven wil. Ja, dat hoort vanaf het begin erbij. Dat je dankbaar bent, dat je verblijd bent over de goedheid. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, hè? Uw goedheid. Ja. En ik denk dat dat wel nodig is, dat er wel op gewezen wordt, beide kanten moeten aan de orde komen. En het blijft zo, het gaat hier met vallen en opstaan, het heeft ook met je karakter te maken, dat speelt ook allemaal een rol. Maar die echte blijdschap in de Heere over zijn goedheid, over zijn genade, als die er niet is, ja, dan is het erg. Want dan zien we niet wie de Heere is. Dan kunnen we wel zeggen van ja, de Heer is de heilige God. Ja, maar hij is ook de barmhartige God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En als dat niks in ons hart bewerkt, ja, dan mogen we daar ook voor vrezen. Ja? Is dat zo een beetje duidelijk? Ja.
Het hangt ook wel samen met geloofzekerheid.
Ja, zeker. Ook. Ja, daar hebt u gelijk in. U zegt het hangt ook samen met de geloofszekerheid. Alleen, het is geen voorwaarde voor die blijdschap. Want die blijdschap, die is er niet altijd alleen, zeg maar, als je verzekerd bent. Ja, dan groeit die blijdschap natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk, dat zal ten toppunt stijgen. Hè? Maar alleen dit al, als je er niet zeker van bent dat je gewassen en gereinigd bent in het bloed van het lam, dan zal er toch, als je zicht krijgt op de genade van de Heer, zal er toch al vreugde zijn, blijdschap, Heer, dat u nog met mij te doen wil hebben. Dat kan toch niet anders, hè? Dus, maar er zit wel gradatie in, dat is waar. En het is een groei daarin, hè? Een groeien daarin. En dat moeten we toch vanuit het woord, moeten we daarin verder geleid worden. Daarom is zo belangrijk, die grond, hè, ligt in de Heere, maar heeft zijn woord gegeven, waardoor hij het geloof werkt en versterkt. En ook de sacramenten, hè, die versterken het geloof. Dus het hangt allemaal wel met elkaar samen. Ja, is dat zo? Zijn er nog anderen? Ja, moeder Baan.
Dan denk ik ook wel eens, ja, die jonge lui die hebben toch ook allemaal, althans toch wel de meeste, een vader en een moeder. En gaan wij als ouders toch wel met onze kinderen ook om in het spreken over de Heer? Als dat minder gaat worden, dan gaan de jonge lui ook wat anders zoeken. Wat straalt er van de volwassenen, van de ouders uit zien? De jongelui ook iets bij de ouders, bij de volwassenen van die echte blijdschap, zodat ze ook daar jaloers op kunnen worden. En dan ben ik wel eens bang dat dat steeds minder gaat worden. We hebben het allemaal druk en dan zeggen we, ja, daar heb ik geen tijd voor en daar heb ik geen tijd voor. Vroeger zaten de gezinnen allemaal soms wel 3 keer per dag aan tafel en dan werd er toch nog wel tijd gevonden ook met elkaar over dingen die eeuwigheidswaarde hebben te spreken. Zou dat ook niet een oorzaak kunnen zijn dat dat minder aan het worden is?
Ja, u vraagt zich dus af, moeten ouders niet meer nog een voorbeeld zijn daarin, in het voorleven van die blijdschap in de Heere, echte blijdschap in de Heere, zeg maar, hè? In deze tijd zijn we allemaal druk, dat is ook zo. En dat is een heel belangrijke factor en de duivel die heeft er schik van. Want ik denk dat wij des te meer in deze tijd moeten oppassen, allemaal hoor, dat we ons niet laten meesleuren met wat allemaal maar moet. En alles maar zien en alles maar lezen. Goede boeken lezen, maar niet alles. Er komt zoveel informatie op onze jongeren ook af. Hè, door de mobieltjes en zo. Ze weten soms zelf niet meer wat ze in feite moeten geloven. Nou moet ik er wel deze kanttekening bij zetten. Ik weet ook van ouders die het wel voorleven. Hè, en die heel serieus ermee bezig zijn. En ook op een goede manier met de kinderen spreken. En toch dat kinderen afhaken. Ja, dat heb je ook. Dat zie je ook in de Bijbel. Hè? Denk eens aan de kinderen van Samuel. Was ook wat. En dan mag je toch denken dat Samuel toch, die zo vroeg de Heere lief had, dat toch wel een voorbeeld is geweest. Ja, zou die net zo geweest zijn als Eli, hè, die zijn kinderen niet eens zuur aankeek? Ik denk dat het wat anders geweest is. Maar in ieder geval, het is geen garantie dat het dan ook met je kinderen goed gaat. Maar het is wel zo, blijf ze in liefde erop wijzen. Het moet niet prekerig zijn, maar in liefde erop wijzen wie de Heere voor ons wil zijn. En hoe noodzakelijk het is om de Heere te leren kennen. Dat ook, ja. Dus ik denk dat daar heel veel vanuit zou gaan. En dat dat in deze tijd, waarin we allemaal druk zijn. Hè, ja, vader en moeder, allebei werken. En het moet haast tegenwoordig. Het is vreselijk dat de maatschappij zo in elkaar zit. Dat er ook geen rust meer wordt gevonden om nou met elkaar bijvoorbeeld te eten enzovoort. Je moet die momenten wel zoeken. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En dan rustig met elkaar spreken. En ook in het gebed, hè. Dat is zo belangrijk dat je kinderen, dat ze horen gewoon, hè. Als er iets is, als ze moeilijkheden hebben. Dat je dat in het gebed brengt, hè. Hopelijk als je met elkaar eet, waar ze mee zitten. Hè? En dat ze weten, er is een omgang met de Heere. En de Heere die vader en moeder, die brengen dat bij de Heere. He, dat is de weg. Nou, dat werkt zegenrijk. He, ik weet van jongeren die daardoor juist ook tot omkeer, tot bezinning kwamen. Ja, ik werd er toch later, he, hoor je het soms. Later hoor je het soms. Dus, ik ben het er helemaal mee eens. Het is een groot gevaar. En daar moeten we allemaal voor oppassen. En proberen de tijd uit te kopen, dat zegt de Bijbel ook. He. Want de dagen zijn boos. Nog meer? Ik hoop dat het stof tot nadenken geeft in ieder geval. Hè. De twee kanten in de gaten houden. En laat het toch zo zijn. De Heer is zo waard, hè, dat we hem dienen met liefde en met lust. Hè. We zingen het zo makkelijk soms, hè. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, hè, wanneer ik voor u kniel. En Psalm 25, hè, wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst, het even goed. En dat de Heere zelf onze leidsman wil wezen. En leren wil hoe we wandelen moeten, ook in de opvoeding. Want dat moet je ook leren hoor. Elke keer weer. En je komt in alles tekort. Maar er is een borg, een zaligmaker, zo goed is de Heere, die zegt dat hij dat allemaal verzoenen wil. Voor degene die tot hem de toevlucht leren nemen. Daar gaat het om. Waar zouden we anders heen gaan dan tot hem? Dus Psalm 51 vers 6. Ja, David die heeft ook wat meegemaakt. Hè? 51 vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hè? En dan. Geef mij gemoed dat nu angstvallig vreest, de blijdschap weer. Doe op uw heil mij hopen. En laat mij gesterkt door een edele geest volvaardig het pad van uw geboden lopen. Dus 51 vers 6. Laten wij bidden. Heere, u hebt alle reden om ons te verwerpen van uw aangezicht. En dat ons gemoed angstvallig vreest, daar is alle reden toe als we op onszelf zien. En op de omstandigheden in deze wereld. Maar nu is er meer, uw Heilige Geest. Die kan alleen op het rechte spoor ons leiden. En wat hebben we dat nodig? En daar mogen we een beroep op doen. U hebt het zelf gezegd, wat Vader onder u een zoon heeft en hij vraagt om brood. Zal die Vader hem een steen geven? Hoeveel te meer, de hemelse Vader, zal hij de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. En zo slaan we het oog op u, o Heere. In ons geen kracht, geen moed, ook niet tegen alle aanvallen van de Satan in deze tijd, alle verleiding en verlokking waar ook onze kinderen en kleinkinderen aan blootgesteld worden. Maar ach Heere, u kunt de harten neigen en ze samenvoegen tot de vrezen van uw naam. Dat ze het gaan bidden, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vat gij hun hand en ook onze hand. Als ouders, als grootouders, wie we ook zijn. We bidden u, Heere, geef toch dat het zaad dat nog gestrooid mag worden, zal ontkiemen en vrucht dragen van geloof en bekering. Bekering die ook daarin bestaat, een mishaag aan onszelf, maar ook dat hartelijke verlangen en die hartelijke blijdschap om voor u te leven. Heere, we mogen het van u begeren. Wilt u zo zijn, hier in de gemeentes? Wilt u de gemeentes bouwen in het allerheiligst geloof? Dat de predikanten zegenen, Heere, en alle die een taak hebben in het gemeentelijke leven. U geeft ons nog de vrijheid, ook de vrijheid om het nog voor te leven en om het te zeggen, met elkaar te spreken over deze dingen. En zo danken we u ook voor deze avond, dat we hier samen zo mochten zijn rond dat woord van u. En wilt u ook verder onze leidsman zijn, op de wegen, maar ook in ons leven, in moeite, in zorg, in vreugde en verdriet. Vergeef ons genadig al onze zonden. Heere, was en reinig ons in dat dierbare bloed van het lam. Want anders kunnen we niet voor u bestaan. Maar u bent een God van wie geldt. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Wilt u zo ons gebed horen en verhoren, om Jezus wil. Amen.
Nogmaals, dominee, onze hartelijke dank dat u hier kon zijn. U was hier niet voor het eerst en ik hoop ook niet voor het laatst, maar er zijn nog zoveel wachtenden voor u. Dus maar we hopen bij leven en welzijn dat u hier ook nog wel eens kunt zien. We wensen u Gods onmisbare zegen toe. Ook in al de werkzaamheden die u nog mag verrichten. Ik lees uw naam nog regelmatig in allerlei kerken, zondags. De Heere zegene u, allen die ook uw lief zijn. En hij sterke u in alles wat op uw weg komt tot eer en verheerlijking van zijn grote naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Een goede reis strakjes ook naar huis toe. En u aanwezigen, hartelijk dank voor datgene wat u hier ook, dat u hier geweest bent, meegeluisterd hebt. Anderen via de kerktelefoon. We hopen elkaar ook een volgende keer weer te kunnen ontmoeten. Ik heb het even niet helemaal voor me wanneer het is, maar dat leest u zeker wel in de kerkwacht. Daar komt al een antwoord. 9 januari. En dat is bij leven wel eens in het nieuwe jaar. Nou, dan hebben we allemaal weer goede voornemens. En ik zal u een tip geven voor een goede voornemen. Neem er allemaal eentje mee. Dan moeten er misschien hier wat stoelen bij gezet worden. Wel thuis en graag tot ziens.